ja, dat is waar. Nou, even voor thuis. Je zit er toch? We gaan vanavond ook virtueel avondmaal vieren. En ik wil je niet straks mee overvallen, want je kan meedoen namelijk vanavond. Maar dan moet je wel zelf voor de ingrediënten zorgen. Dus een beetje brood, een beetje wijn, druivensap. Moet je zelf even voor zorgen. Ja? Maar blijf wel erbij zitten ondertussen. Want ik neem je mee, heb ik gezegd, het lijden en sterven van Jezus. En dit jaar via het Johannesevangelie. Daarna gaat hij met zijn leerlingen naar de overkant van het Kidrondal. Daar is een hof. Die gaat hij in met zijn leerlingen. Je hoort het. Jezus gaat met zijn leerlingen naar de overkant van het Kidrondal. En Kidrondal, dat betekent Tranendal. Het is het dal wat ligt tussen de Sionsberg en de Olijfberg. En daar kan je nog steeds mooi doorheen wandelen. Maar dit is iets anders wat Jezus nou doet. Hij trekt door het Tranendal. Op weg naar nieuw leven. Nieuw leven voor zichzelf. Nieuw leven voor jou en voor mij. En wat doen ze? Ze zien daar is een hof, maar die kennen ze. En ze gaan de hof binnen. Want hier ervaren ze zo vaak het paradijs. En ondertussen komt, zie je een klein beetje al de Olijfberg. Ja? Hoger ligt de kerk waar Jezus zogenaamd opgevaren zou zijn ten hemel. De linkerkant met die gouden mutsen, dat is de kerk van Maria Magdala. En rechts zie je een beetje, die is wat iets grauwer, maar wel mooi wit van onderen. Zie je hem? Er loopt een pad langs. Dat is de kerk Dominus Flevit. De Heer huilt, weent over Jeruzalem. Ja? En als je dan verder loopt, dan kom je bij de hof van Gethsemane. En daar staat dan ook weer een kerk, die kan je net niet zien, tussen die twee bomen in het midden door. Nou, maar je kan hem net niet zien, ligt net iets lager. Goed. Ik zei dus, ze gaan de hof binnen. Want in die hof ervaren ze zo vaak het paradijs. Het zachte suizen van Gods wind. En gaat het dan verder. Judas, die hem overlevert, weet deze plek. Jezus komt daar vaak met zijn leerlingen. En Judas komt daar naartoe, samen met soldaten en dienaars van de overpriesters en fariseeën, met fakkels, lampen en wapens. Doe maar. Judas kent deze plek. Hij kent deze plek. Hier komt hij op Jezus af. Deze geheime plek, samen met de soldaten. Samen met de dienaars van de hoge priester. Geestelijke machten bestormen het paradijs. Duivel en dood, ze sturen dit aan, want zij willen heersen in de hof. En dus ook in de hof van Gethsemane. En je ziet ze komen. Met fakkels, met lampen, ook nog met wapens. En daar staat Jezus. En Jezus blijft het licht. Hij blijft Heer en Meester over alles wat er gebeurt. Want hij leeft als een koning. Zo treedt hij dan ook duivel en dood ondertussen tegemoet. En gaat het verder. Jezus weet alles wat er over hem komt. Dat is nogal wat ik hier lees. Hij trekt uit en hij zegt tot hen, wie zoeken jullie? Ze antwoorden hem, Jezus de Nazarener. Hij zegt tegen hen, ik ben het. Ook Judas die hem overlevert, staat bij hem. Aan zijn zij, maar ook weer niet aan zijn zij. En hij zegt, ik ben het. Als hij dat zegt, dan deinzen ze achteruit en vallen allemaal op de grond. Dat is toch wel wat, hè? Jezus weet alles wat er over hem komt. Hij weet, duivel en dood willen Gods licht doven in mij. En dat laat hij niet over zich heen komen. En hij trekt uit, geestelijk. En hij zegt tegen hen, wie zoeken jullie? Ze antwoorden, Jezus de Nazarener. En ik vind het zo mooi. Jezus ontkent niet wie hij is. Hij zegt niet, dan moet je ergens anders zijn. Omdat hij denkt, mijn boodschap moet doorgaan. Nee, zijn opdracht moet doorgaan. En dat is wat anders. Jezus ontkent niet wie hij is. Hij zegt, ik ben het. En wat gebeurt er met de soldaten? Dat is natuurlijk het beeld van de geestelijke machten. Die geleid worden door duivel en door dood. Wat gebeurt er met die soldaten? Die deinzen achteruit en die vallen neer. Dat zie je op aarde. In het zichtbaar. En dat gebeurt dus ook in de hemel. Ik denk, wat een licht, wat een macht, wat een autoriteit heeft Jezus. En je merkt het ook. En dan gaat het verder. Opnieuw vraagt Jezus, wie zoeken jullie? Dat is mooi, hè? En zij zeggen, Jezus de Nazarener. Jezus antwoordt, ik zei jullie al dat ik het ben. En nou komt het mooie. Als jullie mij zoeken en willen hebben, laat hen dan allemaal gaan. Opdat het woord vervuld wordt, staat erachter dat hij sprak, uit hen die u mij gegeven hebt, laat ik wat mij betreft niemand verloren gaan. Opnieuw vraagt Jezus, wie zoeken jullie? En ze zeggen, Jezus de Nazarener. En hij antwoordt, ik zei jullie al dat ik dat ben. En dan zie je het gebeuren, hè? Als je meekijkt, als je mee ziet. Hier levert hij zich uit. Lijkt op de aarde alleen, maar gebeurt ook in de hemel. En hij zegt, hij stelt voor, als je mij nou zoekt, en ik ben er hier, laat deze dan gaan. Dus wat gebeurt er? Jezus neemt de schuld op zich. Van mij, van jou. Dat is nog iets te beperkt. Van alle mensen. En hij daalt verder af in het dodenrijk. En we zien dat, hoe het op aarde ook gebeurt. Want vrijwillig gaat hij mee met de soldaten. Dat zal gebeuren. En nou komt het mooie. Nou gaat het verder. Nou komt Simon Petrus. Simon Petrus dan heeft een zwaard. Dat wisten we nog niet. Hij trekt het, beukt de dienaar van de hoge priester ermee en slaat zijn rechteroor af. De naam van die dienaar is Malchus. Jezus zegt dan tegen Petrus, steek het zwaard in de schede. Ja, dat wil zeggen dat je met dit zwaard niet moet werken. De beker die de Vader mij geeft, zal ik die niet, en dat staat er letterlijk ook, doorgaand drinken. Ja? Wie gaat die door te drinken? Wie drinkt die op dat moment al? Ja? Je merkt, hè, er gaat nu wat gebeuren. Stennis op aarde. Petrus komt in actie. Dit pik ik niet. Ik sta erop. Ik beuk erop in met mijn zwaard. En hij doet het ook. Ja? Hij voegt de daad bij dit woord. En ik vind het zo apart, want Johannes geeft deze knecht een naam. Heb je daar wel eens over nagedacht? Die naam is Malchus. En Malchus, dat komt af van Melg. Dus dat betekent koning, maar je hoort er ook in Moloch. Hé, dat is wat. Deze Melg is dus een Moloch. Ja? Dus Malchus, Melg, koning, Moloch, is het beeld van de koningen die op dat moment, op dit moment in de hemel, op Jezus afkomen. Die hem mee gaan voeren de diepte in. En Jezus ziet het. En hij zegt, steek het zwaard in de schede. Ik zie de beker van mijn lijden. Ik zie wat er door mijn lijden en sterven allemaal mogelijk gaat worden. deze beker drink ik. Ik moet lijden. En ik moet sterven. Maar, zegt hij elders, op de derde dag sta ik op. Mooi, hè? Dat hadden ze al een beetje in hun oren kunnen hebben. Maar het blijkt op Pasen dat ze dat niet in de oren hadden. Maar dat zien we dan. We gaan door. Want dan zien we, dan gaat het los. De soldaten en de oversten en de dienaars van de Joden grijpen Jezus vast, boeien hem en brengen hem eerst naar Annas, want hij is de schoonvader van Caïphas, die dat jaar hoge priester is. Caïphas is het die de Joden de raad gaf: het is nuttig, moet je horen, het is nuttig dat één mens sterft voor het hele volk. Dat is nogal wat. Nou, ze grijpen hem vast. Ze boeien hem. Op naar de hoge priester. Op naar het Sanhedrin. Op naar veroordeeld worden en afgewezen worden. Caïphas profeteert. En hoe is het mogelijk dat dat hier ook staat? Dat hij dat ook zegt. Het is nuttig. En als er in de Bijbel iets gezegd wordt over nuttig of onnut, dan is nuttig altijd nuttig in de hemel. Het werkt wat uit in de hemel. En wat onnut is, dat is leuke dingen die je kunt doen, maar die niks uitwerken in de hemel, maar alleen maar op aarde. Caïphas profeteert. Het is onvoorstelbaar. Het is nuttig dat één mens sterft voor het volk. En Jezus, hij sterft voor alle mensen. En dan gaan we terug naar Petrus. Zo gaat het verhaal verder. En ik lees je twee gedeelten over de verloochening van Petrus. En ik heb gezien dat is als het ware dat omraamt terwijl Jezus ondervraagd wordt. Maar dat zullen we niet uitwerken vanavond. Ondervraagd wordt door de hoge priester. Luister maar. Luister maar naar de omraming. Simon Petrus volgt Jezus samen met een andere leerling. Een andere leerling. Die andere leerling is een bekende van de hoge priester. En hij gaat met Jezus de binnenhof van de hoge priester in. Maar Petrus blijft staan, buiten de poort. Dan komt die andere leerling, die een bekende van de hoge priester is, naar buiten. Hij zegt iets tegen de portierster en brengt Petrus naar binnen. Het dienstmeisje, dat de portierster is, zegt tot Petrus: hey, ben jij niet een van die leerlingen van deze mens? En hij zegt: dat ben ik niet. Dat is wat anders dan Jezus, hè? Hoor je het? De bediende en de gerechtsdienaar staan zich te warmen bij het vuur. We gaan even verder op in het verhaal. Dat hebben ze gemaakt omdat het koud is en Petrus staat zich bij hen te warmen. En dan zeggen ze tegen hem: ben jij niet een van zijn leerlingen? Hij ontkent het en zegt: dat ben ik niet. En een van de dienaars van de hoge priester, die familie is van wie Petrus het oor afsloeg, Malchus wordt hier niet meer genoemd, dat is hier even niet meer belangrijk, ja, die zegt: heb ik jou niet bij hem in de tuin gezien? Hij vermeldt niet het zwaard, hè? Ik vind het heel apart. Heb ik jou niet bij hem in de tuin gezien? Petrus dan ontkent weer en direct kraait er een haan. Zo zegt Johannes het. Nou, Petrus volgt Jezus. Ja, dat zien we hier. En die andere leerling, dat weet je natuurlijk wel, dat is Johannes. Ja, hij wilde niet zijn eigen naam noemen in het evangelie. Dat is Johannes. En hij brengt Petrus de hof binnen. En hoor je het? De hof binnen. Weer zijn ze in een hof. En weer loert Satan op een mens. En weer loert hij hier op Petrus. Die heb je al eens te pakken gehad. Heb je net gezien. En dan begint het met de portierster. De verzoekingen. Ben jij ook niet één van de leerlingen van deze mens? Dat ben ik niet. Later verwarmt hij zich bij hen aan het vuur. En ze zeggen: ben jij niet één van zijn leerlingen? Hij ontkent het en zegt: dat ben ik niet. En dan heb je een van die dienaars, familie van Malchus. Heb ik jou niet bij hem in de tuin gezien? Oh nee hoor, totally not. Wat gebeurt er veel, hè, in het evangelie? Wat gebeurt er veel in de geestelijke wereld en van daaruit in het zichtbare. Want wat er hier gebeurt, hier levert Petrus Jezus over. Hier laat Petrus Jezus in de kou staan. Ik moet aan mezelf denken. Eigen leven eerst. Oh, dat komt bekend voor. Ik moet mijn vege lijf zien te redden. En Petrus verloochent hier Jezus. Hij loochent dat hij met hem optrekt. Hij geeft het paradijs op dat moment geen plaats in zijn leven. Op dat moment kent hij hem niet. En het is nacht. En het is nacht, zou ik willen zeggen. Als je Jezus niet kent. Daar kraait wel een haan naar. Hoor je hem? Hij kraait. En ik geloof dat ik het nog niemand heb horen zeggen. Maar ik zou de vraag willen stellen over die haan zijn hele verhalen. Maar als je die haan nou hoort kraaien, zou je dan misschien kunnen denken dat er voor Petrus een dag, een nieuwe dag aan gaat breken. Dat is nooit zo uitgelegd, denk ik. Maar ik denk dat het klopt. En wat doet Jezus ondertussen? Hij leidt nog meer. Tijdens de ondervraging gaat hij diepere dodenrijk in. Voor ons. Hij gelooft. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. Want, Vader, u bent bij me. Mooi, hè? Nou, wij hoeven niet zo te lijden als Jezus. Ik weet niet wat je van jezelf vindt, maar ik denk dat je niet zo hoeft te lijden als Jezus. Soms moet je wel lijden. Het lijkt heel zwaar, maar het is minder zwaar dan het lijden van Jezus. En dan bid je misschien, dat is heel goed. En dan ontdek je misschien wel lijden wordt niet minder. Want duisternis komt op me af. Angst voor de dood. Maar van binnen ervaar je de kracht van de Heer, als het goed is. Hij geeft jouw hemels perspectief. En dan zie je wat er over je komt. En dan onderken je de machten der duisternis. En dan is de Heer erbij. En die sterkt jou van binnen. In een geest van wijsheid. In een geest van kracht. En jij gaat geloven. Zelfs al ga ik door een dal van duisternis. Ik vrees geen kwaad, Heer. Want u bent bij mij. En dan gaan we verder in het verhaal. En de soldaten vlechten een kroon van dorens. Die zetten ze op zijn hoofd. Ze werpen hem een purperen mantel om. Ze komen naar hem toe en zeggen: wees gegroet, o koning der Joden. En ze geven hem kaakslag. Soldaten vlechten een kroon van doornen. Die zetten ze op zijn hoofd. Ze werpen een purperen mantel zo over hem heen. Ja, want er zitten geen knoopjes aan dan. Ze geven hem een riet in zijn hand. En ze groeten hem. Wees gegroet, o koning der Joden. En wat doen ze nog meer? Ze slaan hem met dat riet. En dat riet is beeld van Gods woord. Ja? Daar slaan ze hem mee om het hoofd. Ze geven hem kaakslagen. Ze spotten met zijn koningschap. Ze spuren erop en op hem. En zo zie je die soldaten die een karikatuur maken van zijn koningschap. En zo willen die machten de duisternis ook een karikatuur maken van jouw koningschap. Ze bespotten jou omdat, en er zijn genoeg dingen in te vullen die nog niet goed gaan. En ze slaan jou met Gods woord, want er staat toch dat en dan moet jij toch. En ze spugen op je. Maar jij hebt door, jij onderkent het en je gaat door dat lijden en door die verdrukking heen, net als Jezus. En dan gaat het verder in Johannes 19. Pilatus komt naar buiten en zegt tot hen: zie, let op, betekent dat, ik breng hem voor jullie naar buiten om jullie te laten weten dat ik geen schuld in hem vind. Dan komt Jezus naar buiten. Hij draagt een doornenkroon en een purperen mantel. En Pilatus zegt tegen hen: etje homo. Er is nog een boog van nu in Jeruzalem. De etje homo boog. Daar schijnt het dan gebeurd te zijn. Misschien. Zie, let op, de mens. Het is toch ook prachtig. Pilatus is heel erg verward. Kan de eindjes niet aan elkaar knopen geestelijk. Maar zegt ook hele mooie dingen. Zie,
de mens. Zo. Nou, Pilatus brengt Jezus dus naar buiten. Die heb je. En dan vind ik zo mooi, dan zegt hij: ik vind in hem geen schuld. Dat is weer zo mooi iets in dat lijdensverhaal, dat aangeeft: Jezus is het volmaakte offerlam. Zonder vlekje, zonder rimpel, zonder enige schuld. En daar staat hij dan. En daar zijn ze aanklagers. En Pilatus zegt tegen die aanklagers: zie, let op, de mens. En ze kijken, gehuld in koninklijk gewaad. Koning is hij. Weliswaar wel met een doornenkroon. Hé, dat zegt ook iets. En dat merk je al in het lijdensverhaal. Ze vallen zijn koning zijn aan. Zijn koningschap. Met doornen in zijn vlees. Pijn, moeite, foltering, stekende ellende. Ze willen verhinderen dat hij koning blijft. En één ding weet je zeker: hij zal koning blijven. En dan gaat het verder. Als de hoge priester en de dienaars hem zien, schreeuwen zij: kruisigen, kruisigen. Pilatus zegt tegen hen: nemen jullie hem zelf en kruisig, want ik vind in hem geen schuld. Ik vind dat mooi, hè? Hoe Johannes het schetst. En het komt, dat is wel heel, heel reëel, denk ik. En je ziet ze schreeuwen, hè? Want zie de mens. En gelijk gaat het weer los: kruisigen, kruisigen. Duivel en dood. Ze willen Jezus dood. En Jezus, op aarde, hij zwijgt als een lam. Nu weer Pilatus. Je ziet het gebeuren, hè? Deze mens is zonder zonde. Nemen jullie hem zelf en kruisig. Zijn aanklagers, ze komen van kwaad tot erger. En Pilatus zegt nog: zie, let op, jullie koning. Maar, en dat is verder in het verhaal, ze schreeuwen: hef hem op, kruisigen, kruisigen. Dat staat er in het Johannes Evangelie verderop. Ze verwerpen Jezus als hun koning. En het gaat verder, want we zijn er nog niet. Jezus hangt aan zijn kruis op Golgotha. Schedelplaats, hebben ze ook een paar plekken voor. Ik vond de mooiste in Jeruzalem, vond ik daar bovenaan. Waar onderaan heb je dan het Arabische busstation. Dat is daar nog steeds. En dan heb je daar net zoiets. Ik denk, dat zou net een veroordelingspunt kunnen zijn. Waar kruisers staan hebben. Want dat was buiten de stad toen de tijd. Buiten de oude stad. Nou goed, dat terzijde. Jezus hangt aan het kruis op Golgotha. Op de schedelplaatsen betekent dat. En hij heeft geen bord voor zijn kop, maar hij heeft een bord boven zijn hoofd. En daarop staat INRI. I-N-R-I. Jezus, Nazarenus. De R staat voor Rex. En de I voor Judeorum. En ik vertaal het je. Jezus is makkelijk. Nazarener, koning van de Judeërs. En ik leg het je uit. Jezus, hij die jou en mij, die ons verlost. Nazarener, hij die zich voor jou en mij, voor ons heiligt. Koning van de Judeërs, koning voor wie zich bij hem aansluit. In zijn leven zal Jezus koning zijn, worden. Daar hangt hij, aan zijn kruis. En veel mensen denken: koning, want ze kunnen ook wel lezen, wat is dit voor een koning? Kan niet eens van zijn eigen kruis afkomen. Zorgen dat hij niet hoeft te lijden. Nou, mij niet gezien, zo'n koning. En ze lopen door. Toch kiest Jezus ervoor om zo'n koning te zijn. Nederig van hart. Dienstbaar. Levend als lam. Hij had zo ervoor kunnen zorgen dat de hele mikmak tegen de grond valt. Terugdeinst.
het niet meer weet waar ze het zoeken moeten. Had zo kunnen gebeuren. Ja? Er zijn mensen die denken dat je het geloof daarvoor moet gebruiken. Ja? Volgens Jezus niet. Hij is nederig van hart. Hij heerst niet, maar hij is dienstbaar. Levend als lam. Jezus kiest ervoor zichzelf te verloochenen. Ik denk, wat een moed moet je dan hebben. Wat een geloof. Maar ook, wat een verwachting. En ook nu blijft hij zijn God trouw. Ook nu blijft hij Gods woord vervullen. En we kennen het allemaal en we zien het allemaal, zijn angst voor de dood. Maar ondanks alles gaat hij door. Gaat hij verder de dood in voor ons. Nee, hij gaat echt tot de bodem. Jezus hangt aan zijn kruis. En rondom het kruis zien we mensen. Ja, dat heb je altijd. De nieuwsgierigen, de opgezette, de mensen die het allemaal beter weten, degene die hem veroordelen. We zien mensen bij zijn kruis. En de meesten, wat gebeurt er met de meesten? Die gaan aan hem voorbij. Maar niet iedereen gaat aan hem voorbij. Er zijn er die staan stil. Die staan stil bij de voet van het kruis. Zijn moeder, Maria. Haar zuster. Maria, de vrouw van Kleopas. Maria van Magdala. Valt jou iets op? Thuis? Hier? Het zijn allemaal vrouwen. Ja, man, hè? Van de leerlingen is er nog maar één over. Het komt weer goed. Maar je ziet op het moment suprem, nu, wat er nu gaat gebeuren, dan is er nog maar één leerling over. En dat is Johannes. En dan zien we ook een groep schriftgeleerden en hoge priesters. En die gaan wat roepen, weet je wel. Die gaan ook roepen tegen je. Dat kan je zelf ook meemaken, rechtstreeks soms door demonen. Ze roepen, jij die anderen redt, red nou jezelf. Zie je hoe de duivel het omdraait? Als je kind van God bent, je moet jezelf redden. Je hebt geen hulp meer nodig. Kom nou. Raar, hè? Zelfredzaamheid. De duivel draait het om. Je moet jezelf redden. Je staat er alleen voor. En je redt het wel, hoor. Ik vind het zo mooi. Want als ik naar Jezus kijk, dan denk ik, God is hier bij Jezus. En als ik naar jou kijk thuis en hier, hij is ook bij jou. Hij verlost jou en hij verlost jou verder. Oh ja, dan zijn er ook nog twee van die moordenaars. Eentje hangt hier en eentje hangt daar. Ja, naast Jezus. Aan hun kruis. En die ene die spot lekker mee. Die denkt, ik kan nog één keer zou ik het goed hebben op aarde. Ja, hij spot mee. Maar met die andere gebeurt iets bijzonders. En ik denk dat had met alle twee kunnen gebeuren. Die andere opent zich voor Jezus. Die opent zich voor Gods genade die hij ziet. En voor Gods vergeving. En hij zegt maar één ding. Heer, gedenk mij als u komt in uw koninkrijk. En wat zegt Jezus dan? Als je het letterlijk vertaalt, zegt Jezus, heden ben jij met mij in het paradijs. Niks van zul jij zijn. Heden ben jij met mij in het paradijs. Vind je het niet prachtig? Ja? Dat is in de tuin, want dat betekent toch paradijs. In de hof, dat betekent paradijs. Jezus, hij gaat verder. In zijn lijden. Hij dorst naar gerechtigheid. Dit drijft zijn leven. Hij zegt, ik heb dorst. Ziet ze jou? En wat doen ze? Ze geven hem oxos te drinken. Dat is het Griekse woord voor ja, zure wijn. Dat moet je niet zo vertalen. Want er staat alleen maar een bittere goedje. Dat bittere daar. Dat bittere daar. En dat geven ze aan hem. En hij drinkt dat bittere goedje. Ja, er zijn allerlei positieve uitleggingen van, vergeet het maar. Want Jezus wil hiermee iets zeggen. Ik neem alles op me, die hele bitterheid. Ik drink deze beker helemaal leeg. En zo gaat hij. En zo legt hij zijn leven af. En daarvoor zegt hij, jubelt hij, het is volbracht. En hij buigt zijn hoofd, wordt ook altijd verkeerd uitgelegd. Hij buigt zijn hoofd in aanbidding voor zijn God. Vind je die prachtig? En hij geeft de geest. Oh ja, we hadden er nog één. Daar staat hij. Heb je hem gezien? Hier staat hij. De centurio. Die Romeinse 100 man. En wat zegt hij? Als Jezus dan zo de geest geeft, dan zegt hij: waarlijk, dit is de Zoon van God. Nou, die heeft geen cursus gevolgd. Maar die heeft het gezien. Die heeft het geheim gegrepen. En ik denk dat hij er ook iets mee heeft gedaan. En ik hoop nou dat je er ook iets mee doet. En begin dan even gewoon met te overdenken. Een half minuutje tot een minuut. Voor sommigen is een minuut heel lang. Even kort overdenken met de Heer wat hij tegen jou persoonlijk zegt. En Hans, die zal dan met een halve minuut, drie kwart minuut. Je pakt maar wanneer je het aanvoelt, Hans. Dan zal Hans een muzikale overdenking spelen op wat we gebracht hebben. Ja? En daarna gaan we met elkaar aan het avondmaal.